Blijven boeren. Een vierdelige podcastreeks van en voor de boeren.
Van een boer moet dan toch een beetje geapprecieerd voelen, denk ik.
Over de toekomst van de landbouwsector.
Ik denk dat de landbouwer die binnen 20 of 30 jaar nog landbouwer zal zijn, op de eerste plaats een ondernemer zal zijn.
Ik ben boer. Ik ben boer en ik wil boer blijven ook.
Twaalf portretten van 12 verschillende landbouwers uit heel de provincie West-Vlaanderen. Over de mooiste momenten uit hun carrière.
Het is niks mooier om als kind hier op te groeien op een boerderij.
En ja, het allerleukste is altijd de koeien in het voorjaar in de weilaar. Dat is altijd het topmoment.
Maar ook over de meest donkere.
Op 5 minuten tijd zo van, vergaat uw wereld gewoon.
Het zien afgebroken worden. Ja.
Op zoek naar de mens achter de boer.
Basje.
Je ook nog een fristie?
Mijn naam is Achille van Ingelgem en samen met Peter de Roek ga ik in deze podcast de boer op.
Kom jong Achille, we zijn weg.
Onze tocht begint bij de Jerseyhoeve in Den Haan. Een boerderij die op nog geen 3 kilometer van onze Belgische kust ligt. We ontmoeten er Bruno en Steffi.
We zijn Bruno de Gram en Steffi Kolpaert.
Dat we in deze reeks het een en ander gaan meemaken, dat is meteen bij aankomst duidelijk. Want nog vooraleer we goed en wel geïnstalleerd zijn, krijgen we te horen dat er een koe is ontsnapt. Peter en ik reppen ons naar de stallen en moeten meteen dienen als menselijk schild om de koe in goede banen richting de stal te begeleiden.
Hou je.
Eens de koe weer op stal staat, maken Bruno en Steffi graag tijd om even met ons rond de tafel te gaan zitten.
Ik ben zelf boerendochter en mijn man is eigenlijk niet van boerenafkomst, om het zo te zeggen. Zijn ouders zijn geen landbouwers, maar ja, 3/4 van zijn familie is dat wel.
Na enkele werkervaringen buitenshuis bleef het boeren-DNA bij beide kriebelen. Totdat het jonge koppel er in 2017 voor koos de grote stap te wagen.
Het is altijd moeilijker als het van derden overneemt dan van familie uit. Het was hier ook een leeg bedrijf, dus we hebben het helemaal van nul moeten opstarten. Het was er niets meer.
Geen machines, geen dieren, geen materiaal.
Maar in een rotvaart groeit de Jerseyhoeve.
Ik zit al vanaf mijn 5 jaar op mijn kerstlijstje met een boerderij met 120 melkkoeien. Ik zit nu op 110 en dat is een mooi getal.
Op 5 jaar tijd staan er vandaag de dag zo'n 110 melkkoeien iedere dag klaar te wachten op Bruno. Steffi verwerkt op haar beurt dan weer een deel van de melk tot zuivelproducten.
Uitbreiden en verwerking is voor ons logischer dan uitbreiden in koeien.
Maar vooraleer je droomt van eigen melkverwerking, moet je natuurlijk ook eigen melk produceren. En bij de start van de Jerseyhoeve was er zelfs geen koe te bespeuren.
Wij zijn koeien gaan shoppen in Denemarken.
Koeien shoppen in Denemarken, voor het koeienras de Jersey koe.
Ik heb stage gedaan in Australië en daar een klein beetje in contact gekomen met Jersey koeien. En dat is altijd een klein beetje blijven hangen.
Wat was het idee om per se Jersey koeien te willen?
Het is een duurzaam koetje. Ze wegen ongeveer 200 kilo minder dan de typische Holstein koe.
Duurzaam in die zin dat je met minder voer en minder mest als restproduct een even efficiënte koe hebt. Dus daar op dat gebied zijn ze volgens ons naar de toekomst toe de duurzamere keuze.
Ze geven wel minder melk, maar meer vet en eiwit. Dus de gehaltes in de melk zijn veel hoger. Ja, hoe vetter en hoe eiwitrijker je melk is, hoe smakelijker je eindproduct wordt.
Je zou denken dat dat financieel minder voordelig is, want op het einde van de dag heb je dus minder liters melk. Maar in tegenstelling tot wat velen denken, wordt de prijs van melk niet meer per liter bepaald.
Heel vroeger werd het wel per liter betaald. En op een gegeven moment waren er dan ook wel creatieve boeren. Als je een liter melk aanlengt met een halve liter water, heb je meer liters natuurlijk. Dus plots is er daar wel controle op gekomen en hebben ze dan eigenlijk gezegd, ja, in de verwerkende industrie zijn ze eigenlijk niets met dat water die in die melk zit. Want ja, ofwel maken ze boter, dan heb je het vet nodig. Ofwel maken ze melkpoeder, dan heb je alleen maar het eiwit nodig. Dus eigenlijk dat water is eigenlijk maar een vervoersmiddel. Eigenlijk is het logischer dat je betaald wordt op de inhoud van je melk.
En toch is de keuze voor de Jersey koe niet meteen de meest voor de hand liggende. Want in België zijn er gewoon heel weinig Jersey boeren. En dus valt het oog van Steffi en Bruno op Denemarken.
En in Denemarken is de populatie veel groter, dus hebben we eigenlijk ja, contact opgenomen met Deense exporteurs en zo zijn we dan in Denemarken terechtgekomen.
En een hele hoop koeien vanuit Denemarken met de vrachtwagen naar België brengen, dat blijft je natuurlijk bij.
De dag dat de koeien toekwamen naar Denemarken was alles dus wel een mooie
herinnering.
Onze koeien die uit de camion kwamen. Tot de eerste melkbeurt, want ze hadden 14 uur op het camion gezeten en
veel stress.
En veel stress gehad, dus dan gaven ze geen melk. Dat was dan weer een kleine teleurstelling van oei, wat hebben we nu gedaan, maar dat is allemaal goed gekomen.
Ja, wat eten die mais? Mais, gras, gerst, van 1 of 2, een beetje soja.
Jullie zijn ook hard bezig met eigen energie opwekken. Ik zie daar die windmolen staan. Je bent met warmterecuperatie bezig, dacht ik.
Ja.
Zonnepaneel en batterij.
Zijn dat investeringen waar je vandaag als iedere modale landbouwer zeg maar, moet over nadenken en moet mee bezig zijn, volgens u?
Zeker. Wij hebben 2 jaar geleden ermee begonnen. Allee, het waren, zijn er dan nog? Die dan de windmolens zijn dan volop opgekomen, overal. Maar we hebben dan eigenlijk doorgedaan, de zonnepanelen erbij, de batterij. En nu, met de huidige stroomprijzen, zijn we blij dat we het al gedaan hadden. We zijn in theorie zouden we voor 86% zelfvoorzienend moeten worden. Ja, stroom was eigenlijk praktisch een vaste kost. Maar nu, ja, iedereen zijn factuur is zo omhoog aan het gaan, dat sowieso op het voorplan komt. En ik denk dat er daar wel een groot potentieel is bij de landbouw, want we hebben een hoop gebouwen staan. Waar dat er heel veel potentieel is voor groene stroom zelf te produceren.
Als je terugkijkt op die 5 jaar, zijn er dingen die je anders zou doen?
Niet meer door het dak vallen.
Ja.
Ik heb in het begin door het dak gevallen, met een elleboog en zo, en een pols gebroken.
Ja. We zijn een beetje heel snel gegaan. We zijn in 2017 begonnen, 2018 een kindje gekocht. En 2019 zijn we met de ijs gestart. En dat is veel sneller gegaan dan we gedacht hadden. En ik denk dat het voor ons misschien beter was geweest als het ietsje meer gespreid was. Maar goed, het komt dat het komt. Maar het was wel een hevige 5 jaar. Omdat je ook buiten dat allemaal een boerderij hebt dat er veel werk aan is. En dat je echt wel moet opnieuw opstarten en oplappen en leren kennen. Hè. Je kent hier ook niet alles. Maar we zijn ook wel blij dat we al zo ver staan. En dat kan ook enkel maar door zo snel vooruit te gaan.
Waar andere mensen in zo'n situaties allicht veel stress zouden ervaren, weten Steffi en Bruno dat best goed te relativeren.
Het zijn ook nog altijd maar koeien. Hè. Ze trekken wel in de plannen.
Er gaat altijd een keer wat misgaan. Dat is net zo als je 120 dieren in een lood zet of je zet 120 mensen in een lood. Er is altijd iemand doordat er wel iets mee zal schelen. Dat is bij je koe net zo. Maar anders, als je constant met zo'n wolk boven je loopt, dan krijg je niks gedaan.
En wat doe je dan om dat van u af te kunnen zetten?
Met de kindjes een keer een dagje weg zijn. Nu, vanavond hebben we pokeravond met de niet-boerenvrienden.
Ja.
Wel hier, omdat ik dan
op tijd
rechtstreeks uit stal vlucht de douche in en ben er aanwezig als het een keer uitloopt. Ja, zo'n ding, nee. Kleinere momenten dat je moet pakken. Nee. Maar die koeien zijn er altijd. Dat weegt soms wel een keer door, zeker op van die dagen dat je al vermoeid bent.
Mentale gezondheid, is dat iets dat bespreekbaar is? Of is dat...
Nee. Dat is wel typisch een beetje in onze sector, dat iets is die niet bespreekbaar is, of toch weinig. Een boer die erdoor zit, dat hoor je niet snel. Maar er zijn er zeker veel. Vroeger het conservatieve, stoere beeld van een zwijgzame boer. Een boer die sprak er allemaal niet over, he. Die kon ook tegen alles. He. Dat is een beetje, kan niet vergelijken met een macho. Die een boer is onbuigbaar. He. Die staat daar en die ga je niet omkrijgen. He.
Dat clichébeeld van de stoere, onbuigzame boer is nog altijd herkenbaar voor de jonge generatie landbouwers.
Er is een verschil tussen ons twee.
Ja. Steffi is meer de babbelaar en ik ben meer de zwijger, maar dat is gewoon karakter.
Ja, en je kan wel zeggen dat ik door thuis uit wel uit de landbouw te komen meer gezien heb en daar ergens wel iets meer tools voor heb om ermee om te gaan. Ik kan veel gefrustreerder zijn over iets, terwijl ik zoiets heb van, dat is boeren.
Maar gelukkig leert Bruno snel bij.
Als ik wegloop, komt ze me toch achtervolgen, dus ondertussen probeer ik niet meer weg te lopen.
Yeah.
Wat is haar beste dessert?
Wat ijs.
Welke?
Ja, banaan is wel mijn favoriet. Of rum rozijn. Dat is goed als ze last in de dag had. Eigenlijk alles.
Dus de volgende die we gaan doen, dat is Bert. Die ken ik. We zaten samen in dezelfde ijsles. Ik uiteraard als hobby en om in mijn eigen behoefte van ijs te kunnen voorzien. Maar Bert die ging daar professioneel iets mee doen. Dus ik ben benieuwd wat daarvan geworden is en hoe dat hij dat gecombineerd heeft met zijn boerderij.
Je hebt hem nog niet bezocht na de cursus.
We zijn elkaar een beetje uit het oog verloren, eerlijk gezegd. Maar dit was natuurlijk wel de aanleiding om terug contact met elkaar te zoeken en de geoptimaliseerde recepten te pikken en los te peuteren. Hè.
Een hoogdag voor u, zeg. En na een autorit van een dik uur komen Peter en ik aan bij Bert Spenning.
Mijn ouders hadden net een melkveebedrijf. Ik heb dat in 2020 overgenomen, in juni.
En voor Bert was dat een logische keuze.
Ik was er eigenlijk van overtuigd dat mijn roeping of mijn bestemming de landbouw was. Omdat dat het is een passie.
Met de overname laat Bert een nieuwe wind waaien in het bedrijf. Hij besluit volledig in te zetten op melkverwerking. Na enkele grote verbouwingen stampt hij Melkhoeve de Keibol uit de grond.
Het was al een jaar of 7, 8 dat we aan het spelen waren in ons hoofd met gedacht om aan hoevenzuivel te beginnen. En ja, tot op vandaag zijn we daar nog altijd aan bezig.
En dat totale plaatje ziet er ongeveer zo uit.
23 hectare grond die allemaal gebruikt worden voor het voeden van het melkvee. We hebben een 60-tal melkkoeien. Met bijhorend jongvee, dus dat zijn hier ongeveer 100-tal dieren op de boerderij. Mijn vader neemt het rundvee en het akkerbouwgedeelte voor zich. En ik neem het melkverwerkingsgedeelte voor mij. En dat is dan dat we ongeveer 1/12 van onze melk op dit moment verwerken tot roomijs, zuivelproducten, zuiveldesserts. En in de toekomst willen we naar de helft gaan of zelfs al onze melk verwerken. Ja, door kaas te maken of... Ja.
Ook de vader van Bert, Johan, is nog actief op de boerderij.
Ik ben Johan, de vader van Bert. Ik ben hier geboren, op de boerderij van mijn ouders. Ik ben dan thuis gebleven om te boeren. Hè.
En hoewel Bert zegt dat het boeren zijn passie is...
Ja, het is een passie. Hè.
...zag Johan dat niet meteen aankomen.
We vielen eigenlijk van onze stoel toen hij zei, ik ga landbouw gaan volgen... Je had houtbewerking gedaan. We dachten dat hij voort ging doen in het hout, maar nee. dat is raar, ja. Het is een heel moeilijke tijd in de landbouw. Hè. Je moet ook zien dat er nog iets verdiend wordt. Het is niet alleen werken, er moet ook nog iets in het bakje komen. Hè,
Dus het was niet direct, wauw, joepie, mijn zoon pakt bedrijven over?
Niet echt direct, nee. Nee.
Maar wanneer we hem vragen naar het hoogtepunt op de boerderij...
Hoogtepunt...
toont hij toch zijn waardering voor het project dat Bert uit de grond stampte.
Een hoogtepunt is dat er een van zijn eigen kinderen dat eigenlijk wil voortzetten. Hè. Dat is eigenlijk een hoogtepunt. Hè.
Al ziet hij zichzelf niet meteen in de winkel staan.
Ik ga niet in de winkel staan, dat is niets voor mij. Ik ga liever hinder tussen de beesten gaan staan.
Hoewel je vaak koppels ziet die samen boeren, is dat voor zowel vader Johan als zoon Bert niet het geval. Want hun partners kiezen bewust voor een andere loopbaan. Maar die combinatie is niet altijd evident.
Mijn moeder had wat meer rust nodig, dus zaterdag, zondag was dat hier open. Dus 200 man op de boerderij om een ijsje te eten. En mijn moeder kwam in de namiddag thuis van te gaan werken, van de vroegen te doen. Ze vond haar rust niet, omdat het hier druk was. En mijn vader heeft moeten meegaan, maar ze wonen hier 3 kilometer verder en mijn vader is hier nog van 6 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
Bert zit nu van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat samen met zijn vader op de boerderij. Maar 1,5 jaar geleden had hij ook nog een vaste job. En er zijn wel een aantal zaken die hij daaraan mist.
Tijd voor vrije tijd. Maar vroeger wekelijks gaan rijden met de koersfiets. Dat is wel het wat waar je je hoofd mee leert, maar... Je hebt 2, 3 uur gereden, heb niks gedaan. Onze vrije tijd gaat allemaal naar het bedrijf. We zijn van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig met het bedrijf. En dat is 7 op 7. 365 op 365.
En wat vindt uw vriendin daarvan?
Soms is er daar wel moeite mee. Zij gaat gaan werken, zij heeft weekends. Maar in de weekends zijn wij meestal open. Dus wordt er ook gewerkt. Dan springt ze soms bij. We hebben ook een klein kindje. Die heeft ook aandacht nodig. Dus het is hier druk genoeg. Maar ja, dat zorgt soms wel een keer voor vrevel. Ja.
Maar minder werken om meer vrije tijd te verkrijgen is voor Bert geen optie. Daarvoor is hij veel te ambitieus.
Mijn ambitie is om alle melk van mijn koeien dat ik nu heb te kunnen verwerken. Dat is mijn ambitie. Dus binnen 24 jaar zou ik graag geen vrachtwagen van de makerij meer op mijn boerderij zien.
Maar dus een vrachtwagen die al uw yoghurtjes over het land rondrijdt?
Mijn eigen vrachtwagen die rondrijdt, ja. Dat zou te max zijn, maar ja. Daar gaat nog wat tijd in kruipen, denk ik.
Bert heeft een duidelijke visie op de toekomst en behoort tot de jonge generatie boeren van morgen. En dat is bijzonder, want als we er enkele statistieken bij halen, zien we dat er vergrijzing plaatsvindt in de landbouwsector. Terwijl de gemiddelde leeftijd van de landbouwer in 2010 nog op 51 jaar lag, ligt dat een dikke 10 jaar later al op 55. En dat is niet de enige statistiek die je de wenkbrauwen laat fronsen. Slechts 10% van de landbouwers was in 2020 jonger dan 40. En daar is Bert er dus één van.
Veel landbouwers durven vandaag niet meer investeren, hè. Omdat ze onzeker zijn over hun termijn, omdat ze geen vergunning krijgen, omdat er heel wat op en af komt.
Ja, bang van te investeren. Ben ik ook soms ook bang van te investeren. Het is een onzekere tijd en het wetgevend kader is niet vast en staat er niet. Maar toch moet je als jonge landbouwer vooruit, want als ik 5 jaar wacht, ben ik al 34 jaar oud ondertussen. En moet ik dan nog beginnen aan een investering van 500.000 euro? Moet ik dan nog een boerderij overnemen die meer dan 500.000 euro kost? Dat moet ook nog allemaal terugverdiend worden. En ik zie dat niet zitten om op mijn 55ste nog lening te lopen hebben van miljoenen euro's. Als je vroeg begint, kan je de volgende stap nemen in je bedrijf. Stilstaan is achteruit, we moeten vooruit. En dat is misschien een beetje de filosofie van jonge gasten, maar het is het moment, we moeten nu vooruit. We zijn jong, we kunnen werken, we willen werken. Ja, eigenlijk hebben we de kans met beide handen gegrepen. Driften. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I find you. En hoewel er steeds minder jonge boeren in de landbouwsector actief zijn, staan er in verschillende landbouwscholen nog altijd gretige jonge boeren te popelen om in het werk te vliegen. We spraken met enkele leerlingen uit het 5e en 6e middelbaar van het LTI in Oedelem.
Hallo, ik ben Jaran.
Ik ben Guillaume.
Ik ben Thomas.
Ik ben Andres.
Ik ben Michiel.
Mijn ouders hebben een hobby-akkerbouwbedrijf.
Mijn ouders hebben thuis een varkensbedrijf en ik zou dat graag later overnemen.
Mijn grootouders hebben een landbouwbedrijf. Ze hebben ook een hoevenwinkel. Als ik zou willen voortdoen, zou ik daar me wel graag op toeleggen.
Wij hebben thuis een melkvee- en vleesveebedrijf. En ik zou dat graag later overnemen.
Dat interesseert me echt wel zeer. En ook als we de tractors die op de velden rijden en allemaal. Ik vind dat nog altijd zeer mooi.
Ik doe het ook graag. Ik ben niet gemaakt voor door een baas gecommandeerd te worden.
Het is eigenlijk een pure passie dat erin zit te holten van als ik al klein was. En ja, ik kan dat niet verwijderen uit mijn leven.
Ik zou later graag verhuizen naar Frankrijk voor te boeren.
Ja, een beetje als hobbyboer. Mijn vader was daar niet echt voor.
Ze remt dat wel af. Allee, vooral mijn mama. Ze denkt dat er geen toekomst in me zit in landbouw.
Ze zien dat wel aan mij dat ik dat graag zou doen.
Omdat hij het zelf heeft gezien dat dat eigenlijk niet meer rendabel kon zijn, heeft hij het wel een beetje afgedaan.
En nadat we de leerlingen met enkele vragen bestookten, kregen we ook de kans om hun leerkrachten te bevragen. Emilie Snauwaard en Rani de Ruiter stonden ons graag te woord. En eerst keuvelden we nog wat na over de gedrevenheid bij hun leerlingen.
Ik bewonder dat. Maar zelf geloof ik er ook wel in, want er zijn heel veel technieken die tegenwoordig bestaan om aan de normen en de wetten die ons worden opgelegd, om daar eigenlijk aan te voldoen.
Ik weet dat het een enorme passie is
dat mensen de dag van vandaag nog kiezen voor landbouw. Maar ik weet ook dat ze meer en meer vaardigheden nodig hebben. Dat ze weerbaarder moeten worden, dat ze heel flexibel moeten zijn. En ik denk dat er altijd maar meer en meer gaat zijn.
En dat is nu exact waar we naartoe wouden. Want worden de leerlingen wel voldoende klaargestoomd voor het boerenleven in het LTI?
Ik denk dat dat de laatste jaren waarschijnlijk meer en meer aandacht voorkomt. Natuurlijk, we hebben nog altijd onze leerplandoelen dat we moeten halen. En die leerplandoelen evolueren niet zo snel als dat de sector evolueert. Dus waar dat mogelijk is, proberen wij dat te integreren. Wij gaan ook met de leerlingen als praktijk naar andere bedrijven, zodat ze ook zien hoe dat het op andere bedrijven eraan toe gaat. Hoe dat die mensen denken over bedrijfsvoering, over de toekomst, hoe dat zij zich aanpassen, om dat hopelijk zelf daar ook een mening over te vormen.
Ik probeer ook altijd mee te geven aan de leerlingen als ze verder moeten kijken dan hun eigen bedrijf of hun eigen stagebedrijf, dat ze ook dingen kritisch in vraag stellen. Dat ze er niet zomaar van uitgaan dat mama of papa zeggen dat het zo is, dat dan ook wel daadwerkelijk zo is.
En naast de fysieke arbeid en de economische onzekerheid, komt bewustwording van het mentale welzijn er ook nog eens bij kijken.
Wel, ik ga ervan uit dat dat wel in de algemene vorming, bijvoorbeeld in de lessen godsdienst dan, lessen Nederlands, wordt meegenomen. Natuurlijk in onze specifieke landbouwvakken is er daar weinig ruimte voor. Wat dat jammer is. Maar dat is zeker niet minder belangrijk of minder waard.
En hoe zit het juist in het hoger onderwijs? Ook daar werden we hartelijk ontvangen.
Ik ben Isabel Degezanne, afstudeerrichtingscoördinator van de richting landbouw hier bij Vives Roeselare. En ook docent van diverse landbouwvakken.
Mentaal welzijn, is dat iets dat aan bod komt in de opleiding?
Ja, zeker en vast. Wij hebben een 3-jarige opleiding bij ons, maar ook een 2-jarige in de graduaatsopleiding. In de 3-jarige opleiding gaan we zowel in het eerste, het tweede als het derde jaar met studenten op bezoek. We noemen dat werkveldverkenning, waar we alle verschillende facetten van de landbouwsector leren kennen. In het laatste jaar doen we elk jaar een buitenlandse reis. En dan zien we ook vaak studenten die nog nooit ergens naartoe geweest zijn, die voor het eerst op het vliegtuig zitten, wat een hele beleving is voor die studenten. Men is vorig jaar naar Australië geweest. Dit jaar gaat men op het einde van het jaar naar Amerika, om hen op die manier ook de internationale blik te laten ervaren in de praktijk.
Maar hoe probeert je dat erin te pompen, dat dat belangrijk is? Even laat die boerderij achter u, ga een keer een week, kijk een keer een week naar iets anders.
Door hen bewust te maken van het feit dat ze ook wel wat tijd moeten nemen. Een keer een stap achteruit zetten om te kijken naar hoe functioneer ik nu op mijn bedrijf. Maar dat is natuurlijk niet zo evident, want landbouw is een publiek die hard werken zit erin. Van jongs af aan met de paplepel meegegeven. Dus hen daar bewust van maken is niet altijd even evident.
Gaan jullie aan de slag met deze podcast? Ga je hem laten, ga je hem promoten bij je leerlingen?
Zeker en vast. Okay, zeker en vast.
Ja. Na het agrarische onderwijs onder de loep genomen te hebben, rijden Peter en ik door naar onze laatste stop.
Goed, ik ben Filip Klaes, 50 jaar, of 52 jaar. De laatste jaren tel ik zo niet meer bij.
Ik ben Katrien Hoemare, ik woon in Leffingen, ik ben melkveehoudster, ik ben 46 jaar. Ik ben gehuwd met Filip Klaes en we hebben samen 4 kinderen. En we hebben een melkveebedrijf van om en bij de 100 melkkoeien.
En dat is het jonge leven. En het is een meisje. Dus laat ons hopen dat dat ook binnen 2 jaar een volwaardige koe wordt.
Ja. Hey? Amai, zo schattig. Dat is
ja,
fijn.
Dus,
en die is, dat is de mama dan?
Ja, die zwarte is de mama.
Filip en Katriens boerderij staat in Leffingen. Maar het heeft heel wat voeten in de aarde gehad vooraleer het zover is kunnen komen. Want oorspronkelijk was de boerderij eigendom van de ouders van Katrien.
Ik ben hier geboren en getogen in, op mijn ouderlijk bedrijf.
En ook Filip is van boerenafkomst.
Ik ben afkomstig uit Slijpen. Ik had ook een maakveebedrijf met mijn vader, samen uitbating.
2 boerenkinderen met een boerderij die ze allebei maar wat graag zouden overnemen, maar toch zijn het 2 andere situaties.
Van mijn ouders mocht ik eigenlijk geen landbouw studeren. Dat was niet voor meisjes. Dat was doegie maar het wat anders.
Ik was de oudste van het gezin, dus ik heb nog twee zussen. En van kindsbeen af, dat gaat de boer worden. En, die gaat, en je wordt zelf een klein beetje in die richting gestuwd. En dat is dan van nature dat je boer ging worden.
En dan leren de twee elkaar kennen. En besluiten ze beide boerderijen verder te zetten.
Ja, als we dan samen begonnen met de boerderij, was de keuze van in welke richting gaan we. En het is Leffingen geworden. Ja, de vrouwen volgen.
En toen in 2009 zijn we een nieuw samengesteld gezin geworden. Nee, zijn koeien en mijn koeien zijn samengevoegd. Tot één melkveebedrijf.
Dat was een verdubbeling van ons bedrijf direct. De boeren in de omstreken zeiden, ho, je hebt geen goed up. En de melk is goed, zo'n bedrijf, wel. Ik zei, wacht. Ik zei, je weet het nog niet. Als ons stal opgeleverd was, als we konden beginnen melken, was de melkprijs in elkaar gevallen. Ik weet niet als je de beelden nog herinnert, als ze op de velden melk uitgevoerd hebben, als je dat ooit gezien hebt. Maar dat was die periode. 22 cent voor de melk. En wij hadden al onze spaarcenten in het bedrijf gestoken, de spaarcenten dat we hadden. En dan hebben we wel serieus zwarte sneeuw gezien. Dat hebben we heel, heel afgezien. Dat kan ik je wel meegeven.
Met dat toen de melkprijs eigenlijk halveerde, toen zag je van oké, al mijn melkgeld ging toen naar de bank en niet meer naar mijn leveranciers.
Heb je veel moeten ontzeggen in die periode?
Ik denk, like bijvoorbeeld restaurantbezoek deden we zelf al heel weinig. Met dat we vier kinderen hadden, maar also, echt. Ik heb nooit, volgens mij nooit bespaard op voeding, maar wel creatief omgesprongen met voeding. Zelf kippen kweken en slachten, vanzelf op te eten, van een buurman een naste van een koe overkopen en een half varken in je diepvries steken en zelf. Allee, ja.
Jullie hebben ook vier kinderen. Hebben zij die periode bewust meegemaakt?
Ze weten dat wel. We hebben dat altijd al verteld tegen hen. Ja, ze hebben natuurlijk ook geen idee hoe erg of hoeveel last dat we op onze schouders hebben, maar ze weten wel dat we het niet makkelijk kan. En dat we soms financieel in het rood stonden, maar tegelijkertijd alle wensen en verwachtingen dat ze nodig hadden voor school of zo, daar hebben we ook wel altijd voor gezorgd. We hebben nooit gemaakt dat ze met rode kaken moesten naar school gaan. Wat te zeggen van, wij kunnen dat niet, mijn papa en mijn mama kunnen dat niet. Dus hadden ze nieuwe kledij nodig, nieuwe schoenen of zo. We gingen daar geen grote bedragen aan uitgeven.
Altijd de
dus,
kinderen op de eerste plaats gezet
worden. Ja, zeker. Ja. Ze hebben geen rijkelijk leven, maar tegelijkertijd heb ik altijd al gezegd, onze kinderen hebben hier de luxe van de ruimte te hebben. Want als er vele vriendjes naar hier kwamen om te spelen, die vonden dat hier ook leuk voor te ravotten of zo. En onze gasten zeiden, mogen we kind naar jullie komen spelen ook? Maar het is hier zo'n geest. Laat ons hier spelen. Bij ons is dat is niks, dat is maar binnen. Dus.
Dat is bijna onbetaalbaar ook. Hè?
Ja.
Het feit dat je...
ja, rijk zijn we niet. Maar we hebben wel onze kinderen de luxe kunnen geven van de ruimte. Gezonde boerenlucht. Dat wel. De laatste koe dat ik aangekocht heb, dat is gewoon kerstverlichting. Ik had dat een keer gezien, iemand die op een betonnet dat zette. Ik zei, ik ga dat openmaken. Ik kreeg van de gemeente ook altijd als handelaar, als je dat vraagt, een kerstboom. Dus wordt er nog een kerstboom bij geplaatst. Ja, de gemeente zorgt wel voor ons.
En een lichtgevende koe.
Ja.
Wat gaat er dan zo door je heen als je te horen krijgt van de melk staat aan 22 cent de liter?
Ja. Dus vooral de vraag, hoe raak ik hier bovenop? Tot zelfs dat je denkt van, gaan we hier ooit het bedrijf moeten verlaten omdat we het niet meer aan kunnen? Of moeten we een andere richting uit? Onze ouders hebben altijd geboerd, gewerkt, maar ook kunnen en mogen verdienen. En dat je zegt van, en wij kunnen dat niet. Ben ik zo'n domme kloot? Wat doe ik zo verkeerd dat wij dat niet kunnen?
Maar dat je jezelf het ook wel verwijt? Of?
Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Ja.
Heb je er ooit aan gedacht om er gewoon de boel te sluiten en te zeggen, we verkopen alles? En...
Ja, misschien wel. Maar dan denk ik dat ik eerst moet scheiden, als ik dat wil doen.
Ja?
Nee, mijn vrouw gaat niet meegaan. Nee, zeker niet.
Amai.
Ja, ja, ja.
Zelfs al zouden jullie zo diep zitten opnieuw, dan ook niet.
Nee, ik weet het niet. Ik denk het niet in.
Je kan niet zomaar zeggen, ik ga stoppen met boeren. Je kan niet zeggen van vandaag, man, ik kan hier met mijn knapzak terug gaan werken. Alles is al voorbereid voor volgend jaar. Ik vind dat toch. Allee, ja.
Hoe zijn jullie dan uiteindelijk uit die put geraakt?
Met heel zuinig zijn. Met ook te kijken van hoe kunnen we het allemaal aflossen. Ook naar leveranciers toe, eerlijk zijn. En zeggen van kijk, het gaat niet voor het moment. Kun je even wachten? Mogen we nu de helft betalen? En dat we dan met x aantal maanden de andere helft, je gaat je geld krijgen, maar wacht even, nu niet. Nu kunnen we niet.
Maar stapelen die schulden zich dan niet juist meer op, zou ik denken? Want er blijven natuurlijk kosten bij komen.
Ja, goed, de maakprijs was heel slecht dan ook. Hè. Mm-hmm. Die maakprijs is ook wel dan uit het tal gekomen. En geleidelijk aan krijg je terug weer een beetje adem. Hè. Want als die prijs gebleven was, dan was er hier geen enkele melkboer meer. Punt aan de lijn. Zo simpel is het.
Wanneer ben je voor het laatst op reis geweest?
In 1996, op mijn huwelijksreis. Naar Portugal zijn we voor 8 dagen naar Portugal geweest. En achter de 4e dag wilde ik naar huis. Mijn man had dat ook uitgestippeld. Dat was een reis van Lissabon naar Porto. Dat moest dus ook het wat met voeding te maken hebben. Moest leerrijk zijn ook. Ook te weggaan wil ik ook wel nog iets leren, wil ik iets zien. Ik ga zeker niet een reis boeken voor aan een strand te liggen of voor aan een zwembad te liggen. Nee, het moet een beetje iets actiefs zijn.
Mijn vrouw is ook geen reiziger. Moest ik kunnen, ik pak mijn zak en ik ga de wereld in. Ik wil heel de wereld gezien hebben. Maar Katrien is meer een huismus. Niet aan het huis gekluisterd, want ze had graag buitenshuis of tussen het volk. Maar op reis gaan, nee. Onze echte reis, als je spreekt over een reis, is onze huwelijksreis. Dat is 26 jaar geleden. Ja.
En jij, die zo graag reist.
Ja.
26 jaar geleden.
Ja. Ja. Nu, tegenwoordig bestaat Google Street View. Ga ik daar naartoe, hè?
Ja, maar ja.
Achter het scherm.
Dat is toch niet... Dat is toch,
nee, tuurlijk niet. Tuurlijk
dat is
niet.
Toch niet te vergelijken met, nee. Met ervaringen opdoen.
Mm-hmm. Ja.
26 jaar geleden.
Ja.
Maar dan mis je dat toch?
Nee. Ik verlang er meer en meer naar. Dat ga ik wel zeggen. Maar missen, iets dat je niet hebt, mis je dat.
Voor Filip en Katrien is het dus al 26 jaar geleden dat ze nog eens echt op vakantie gingen. Maar hoe zit het eigenlijk in de boerenstiel in het algemeen? We stelden aan iedere boer in deze podcastreeks de vraag: wanneer was je laatste vakantie?
Vorig jaar in januari.
Ja, 2 overnachtingen. Onze eerste reis sinds dat we begonnen zijn en die 5 jaar. Ja.
We proberen wel 1 à 2 keer dat per jaar een weekendje weg of een dag of 3, 4 weg te gaan. De ene jaar lukt dat, het andere jaar lukt dat niet.
3, 4 jaar? Ik weet het niet, juist een weekendje zijn we toe geweest. We zijn nog eens een paar dagen in Engeland, Zuid-Frankrijk. Maar dat is geleden van voor corona.
Nooit.
Mijn vrouw heeft me dat eigenlijk geleerd voor op vakantie te gaan. En ik ben daar blij om dat ze me dat eigenlijk geleerd heeft. Mijn eerste 10 jaar hebben we nooit van tof geweest. Nee, vrouwen?
Een 3 weken geleden, door mijn kinderen, op weekend.
Nee.
Nooit. Hebben de kinderen daar nooit eens naar gevraagd of zo?
We hebben ons gast altijd de prijs laten gaan.
Maar nooit met jullie?
Maar nooit met ons, samen. Nee.
Schouwenskamp mocht er toch niet mee.
Chance.
Filip en Katrien kropen uit de financiële put en stampten de melkhoeve het Yperleedhof uit de grond.
En ik denk dat dat wel de voldoening heeft. Dat ik de mensen zie en die mensen zeggen van Oh, mag je goed krijgen.
En om af te sluiten, polsten we nog eens naar de dromen van Katrien.
De droom van een goed bedrijf ten, goede lekkere melk, goede lekkere producten te mogen maken. En dat we positief in beeld komen als boer. Dat we het gevoel hebben dat we nodig zijn. Want dat heb je nu niet.
Dit was de eerste aflevering van Blijven Boeren, een podcast van de Podcast Planet. In opdracht van de provincie West-Vlaanderen en Boeren op een Kruispunt. Beluister zeker ook de overige 3 afleveringen van deze podcast voor nog meer boeiende en aangrijpende landbouwverhalen. Je vindt ze terug in je favoriete podcast-app. Heb je na het beluisteren van deze podcast nood aan een gesprek? Dan kan je altijd terecht op het gratis nummer 0800 99 138.